Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 84, het eerste en het tweede vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En het tweede vers zelfs vindt de mus een huis, o Heere. 1 en 2 van Psalm 84. We doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 27 het laatste vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Het zevende van Psalm 27. Waarna de schriftlezing volgt die u deze avond kunt vinden in het boek van de Psalmen. En daarvan Psalm 42. We noemen nu Psalm 42 na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 27 het zevende vers. En een ieder spreken met mij in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Psalm 42. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis met een stem van vreugde, gezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij, hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik u uit het land van de Jordaan en Hermon uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uwer watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden. En desnacht zal zijn lied bij mij zijn. Het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God. Tot zover de schriftlezing. We willen vanavond stilstaan in een uur wat ook een uur van voorbereiding zal zijn voor het heilig avondmaal. Bij de versen 2 en 3 van deze 42e psalm. Waar we het woord van God en onze tekst lezen. Psalm 42 vers 2 en vers 3. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed? Heere, wanneer wij deze ontroerende psalm, waarin zo'n diep verlangen naar u en naar gemeenschap met u vertolkt wordt, samen lezen. Laat dan ook iets van dat verlangen in ons hart geboren worden, of in ons hart levend mogen worden. Want u weet het, Heere, zonder dat dat verlangen in ons hart gaat leven, zullen wij niet voor uw aangezicht kunnen leven. Want allen die u kennen, kennen iets van het verlangen wat de dichter in deze psalm bezingt. O God, wil u dan zelf met de werking van uw geest en door uw woord vanavond ons laten zien wat dat verlangen is en hoe dat verlangen in het leven van zondige mensenkinderen die van nature naar u niet vragen en u niet zoeken, hoe dat verlangen in hun leven gestalte krijgt. We vragen u, Heere, wil dat doen. Niet omdat wij het daar zelf naar gemaakt hebben, of omdat bij ons redenen zouden zijn waarom u op ons zou neerzien, maar wil het doen om die leidende borg en zaligmaker, van wie wij vanmorgen hoorden, dat hij gedorst heeft. En het uitriep in de diepte van zijn lijden naar ziel en lichaam, mij dorst. Opdat door zijn dorst, door zijn uitzien naar het volbrachte werk, door zijn volkomen overwinning, zondaren zouden gaan dorsten naar u, zouden gaan zoeken, zouden gaan vragen naar u. En naar het levende water wat stroomt uit de fontein van het heil. De fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Heere, geef dat wij vanavond de boodschap van deze zo overbekende woorden in dat licht mogen gaan verstaan. En dat wanneer wij onbekeerd zijn en vreemdeling zijn van u, de noodzaak van het zoeken van u, van dat dorsten naar u zo op ons hart gebonden wordt, dat we niet rusten, voordat wij ook iets van die heilige honger naar u kennen. Heere, breek dan alles af wat u in de weg staat, Maak plaats voor dat werk van uw genade. En geef dat verlangen waar al uw kinderen iets van leren, in ons hart geboren wordt. Denk aan hen, heren, die niet zouden durven ontkennen dat er een stil verlangen in hun hart leeft. Die ook iets beseffen van de nood van hun leven, maar die geen licht zien. Alles lijkt donker rondom, boven, van alle kanten. O God, wil u hen gedenken en wil u door uw woord hen onderwijs geven. Wil u genadig laten zien dat er bij hen ook nooit iets anders zal zijn dan duisternis, toegesloten zijn. Maar dat bij u, de levende God, licht is en leven. En dat u door het donker heen wilt breken en het duister op wilt klaren. Heere, wil dat vanuit uw woord laten zien. En wil u geven dat zij die in stilte u zoeken, in diepe onwaardigheid en dwars door alle onmogelijkheden heen, het uit uw mond mogen horen, dat u toch aan armen wil denken. Heere, geef dat zij in stilte dan op u mogen hopen en aan de troon van uw genade mogen pleiten. En wil u dan zelf hun uw weg leren. Denk aan hen die u kennen, uw kinderen. U weet, heren, in welke omstandigheden ze zijn. Of er mensen onder hen zijn die in het donker ronddwalen tastend, zonder de weg te zien. Of er zijn die afgedwaald zijn door eigen schuld en de weg terug niet kunnen vinden, verstrikt als een schaap dat onbedacht de herder verloren heeft in de struiken van zonde en van afdwaling. Of dat er zijn die veel van u ontvangen mochten en wie er stil verlangen en hoop op u is, die een nabij leven mogen kennen. Heren, wat ook de omstandigheden in het leven van uw kinderen mogen zijn, wil u hen vanavond onderwijs geven. En wil u geven dat het verlangen wat in het hart van uw kinderen is uitgestort, het verlangen naar u, de dorst naar u, opnieuw verfrist en verlevendigd mag worden. En zou u zelf door genade zo u zelf willen laten zien als de geofferde zaligmaker, het lam van God, de levende God, dat uw volk moed mag vatten, dat het verlangen krachtiger mag worden, dat het alleen op u gericht mag zijn, op het water des levens wat bij u te vinden is. Breek dan maar af, heren, ook in het leven van uw kinderen, alle andere bronnen waaruit zij zo geneigd zijn te putten, of waarbij zij geneigd zijn te toeven. En richt hun oog en hart alleen op die ene bron van levend water, die geopend is in het heiligdom van uw lijden, o Heer Jezus Christus. En wil u uw volk zo gedenken. Heere, wil ons niet alleen zegenen met al die geestelijke zegeningen die we van u afsmeken, maar wil u ook ons leren onszelf te beproeven. Want daar worden we toe geroepen nu deze week van voorbereiding voor het heilig avondmaal is aangebroken. En hoe zouden we onszelf oprecht kunnen beproeven? Heren, maak u ons maar oprecht. En laat het gebed in ons hart mogen leven tot u de levende God doorgrond geheimen. En ken mijn hart, o Heren, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Is mijn verlangen niet tot uw eer, mijn dorst niet tot uw eer, mijn verlangen om u te mogen kennen in uw Zoon Christus Jezus. Heere, leer het ons maar heel ons hart voor u open te leggen. Want alleen zo zullen we onszelf kunnen beproeven. Niet als we steunen op eigen wijsheid of op wat gevoelens of gevoeligheden, want daarmee kunnen we onszelf zelfs nog bedriegen. Maar als we het tot u wenden en ons hart voor u open mogen leggen. En dan weet u alle dingen. U weet wat er aan zonde en tekort leeft. U weet wat er aan dorheid en ontoegankelijkheid is. Maar u weet ook van de dorst en van het verlangen. Wat op de bodem van het hart van allen die uw naam ootmoedig vrezen, toch leeft. Hoe het ook onder de sluiers en onder het donker of onder de as kan liggen. Heere, wil u dan zelf, juist ook in deze week van voorbereiding, laten zien dat u van al uw kinderen, van uw hongerende en dorstende kinderen, die uitzien naar u, naar de gemeenschap met u, naar versterking en bevestiging van het vaak zo zwakke en aangevochten geloof, dat u van hen allen afweet. Ja, dat ook zij voor wie het zo ver misschien is, maar die toch uw naam ootmoedig vrezen, zo mag zijn, ik ben wel ellendig en noodruftig, maar de Heere, de levende God, hij denkt aan mij. Heere, laat daar ook vanavond iets van door mogen klinken. En wil ons in de prediking schriftuurlijkheid, geestelijkheid, oprechtheid, ernst en liefde geven. Om het woord van u op de juiste wijze te verkondigen. Woon en werk in ons midden, Heere. Breek de muren van het rijk der duisternis stuk. En bouw de muren van uw koninkrijk van Jeruzalem nog op. Denk aan geheel de gemeente. Wees u met allen die hier zijn en ook met degenen die met ons meeleven en meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u ons allen gedenken en een zegen geven. Een beschamende, een ontdekkende, een troostende, een bemoedigende zegen. U weet volmaakt wat we nodig hebben. We denken ook aan allen die bijzondere moeite en noden hebben. Wees u hen nabij. Ook vanavond willen we uw naam dankzeggen voor zegeningen die u gaf. En we mogen uw naam bijzonder erkennen dat zuster de Graaf vanavond voor het eerst weer in ons midden is, na een periode van ziekte en van een zware operatie. U hebt ondanks alle zorgen die er waren, alles zo wel gemaakt dat zij vooral de laatste weken aan mocht sterken en op mocht knappen. U hebt ze door de operatie heen geholpen. Heren, wat zullen wij u vergelden voor al die weldaden? We kunnen u ook niets vergelden. Maar wil u de stamelende dank aannemen? En zou u haar verder willen gedenken, Heren, naar het lichaam? Krachten willen geven? Ook willen geven dat ze in dat opzicht alles bij u mag zoeken en van u mag verwachten. En bovenal, Heere, schenk haar uw genade en uw goddelijke ontferming. Denk aan haar en allen die haar lief zijn. Wees u, Heere, zo met ons allen. We bidden u ook voor de kerken waarvan wij deel uit mogen maken en die we dienen mogen. Wil u onze kerken gedenken en zegenen? Wil u onder ons werken, Heere? Wil u krachtig met uw geest en woord zondaren bekeren, uw kerk opbouwen in het allerheiligst geloof en ons als kerken bewaren, terug doen keren tot uw heilig woord en doen buigen onder dat woord. O Heere, wil zijn met de kerken in ons vaderland. Breid in ons vaderland uw koninkrijk uit. Ja, breid uw koninkrijk uit over deze wereld. Zegen, Heere, alle arbeid die verricht wordt. Laat het zo mogen zijn dat we ervaren mogen dat u ook in deze wereld vol verwarring en vol vragen uw koninkrijk nog wilt bouwen. Wil bijzonder op de zendingsvelden en in gebieden waar de kerk beproefd en vervolgd wordt laten zien dat uw naam Koning der Koningen is en Heere der Heren. Denk u, o Heere, ook aan ons land en aan ons volk. Wil u geven dat wij als land en volk bewaard mogen worden. Dat wij met ons vorstenhuis en onze regering tot u mogen vluchten. Heere, wil alles wat van u afwijkt en van u afdwaalt terugroepen. wil ook in ons land en volk nog bekeren. Wil niet met ons doen naar onze nationale zonde, naar onze kerkelijke zonde of onze persoonlijke zonde. Want als u in het gericht zou treden en gade slaan onze ongerechtigheden, wie zou dan bestaan? Maar denk nog aan ons, Heere, in het bloed en in de offeranden van de Heere Jezus Christus. Wil ons opzoeken in hem en ons gedenken in zijn gunst. Heere, we leggen onze smeekbeden voor u neer. Niet omdat wij iets hebben waarop wij kunnen pleiten, want bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Maar onze ogen zijn op u, de levende God. Heere, denk aan ons. We smeken het om Jezus wil, uit genade. Amen. We willen zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren uit Psalm 42, de versen 1 en 7. Psalm 42, de versen 1 en 7. Het hijgend hert, der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En ook het zevende vers. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogsten lof uw lust. 1 en 7 van Psalm 42. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 145 het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. Psalm 145, het zesde vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, in verband met onze tekst wordt het beeld van een postduif nog wel eens gebruikt. En we weten wat dat is voor een dier. Zo'n vogel wordt ergens heel ver van huis gelost. Maar al is hij in een totaal vreemde omgeving, toch zet hij onmiddellijk koers naar huis. Mensen kunnen proberen hem van die lange tocht af te brengen, te lokken met aantrekkelijk voer of op andere wijze. Stormen en weersomstandigheden kunnen hem tegen zijn. Hoe dan ook, hij zet koers naar huis. Hoe dat komt? Dat is instinct, zeggen we. En we weten eigenlijk niet precies hoe zoiets ingeschapen in zo'n klein dier allemaal werkt. Dichterlijke figuren hebben het genoemd een ingeschapen heimwee. Dat zo'n vogel naar de plaats van zijn bestemming naar huis trekt. En is juist zo het beeld van die postduif met zijn ingeschapen heimwee niet een beeld van een bepaalde trek uit het geestelijke leven? Want wat ook de omstandigheden zijn in het leven van een kind van God, of er nu veel donkerheid en duisternis is, of dat de dagen van het licht zijn aangebroken, dat ene blijft toch een grondtrek in het geestelijke leven, hoezeer het ook onder de as kan liggen. Er is een heimwee, een drang naar God. Of zoals de psalmdichter van deze overbekende 42e psalm het zegt: een dorst naar God. En daar willen we vanavond met God zullen bij stilstaan. Thema voor de prediking is heimwee naar God. En we letten heel eenvoudig op twee dingen: hoe dit heimwee beschreven wordt en vervolgens op wie dit heimwee zich richt. Heimwee naar God. Op hoe dit heimwee beschreven wordt en op wie dit heimwee zich richt. We weten niet wie de dichter van deze welbekende psalm is. Vaak wordt gezegd dat het David geweest zou zijn. En wellicht toen hij op de vlucht was voor zijn eigen zoon Absalom en erg ver van het altaar en het heiligdom was verwijderd. En dat is zeker mogelijk. Maar het is beslist niet zeker, want precieze aanduidingen ontbreken in deze psalm. Maar in elk geval, hoe het ook zij en wie de dichter van deze psalm ook geweest mogen zijn, dit is duidelijk dat hij in uiterst moeilijke omstandigheden verkeerde. Hij tekent zichzelf als in ballingschap, ver van de altaren van God. En de schildering van de streek waarin hij in ballingschap is, herinnert ons aan het uiterste noorden van het land van Kanaan, aan het bronnengebied van de Jordaan. Het gebied waar een onherbergzame streek is, waar de berg Mitzar of het klein gebergte zich verheft, waar alleen maar begroeiing is, rotskloven zijn, waar niemand woont. Daar vertoefde de dichter kennelijk, in een onvrijwillige ballingschap. Misschien tekent David zichzelf inderdaad ver van zijn paleis en ver van het heiligdom te Silo of te Jeruzalem. Maar als hij zichzelf zo tekent, dan blijkt het dat het de dichter niet alleen maar gaat om het feit dat hij ver van het heiligdom verwijderd is. Want het feit dat hij ver van Jeruzalem is, ver van het altaar, is tegelijkertijd ook een beeld van zijn innerlijk. Hij mist de gemeenschap met God. Hij mist het vriendelijk aangezicht van God. En zijn ziel is er onrustig onder. Als kolkende golven en baren die hij daar in het brongebied van de Jordaan voor zich ziet, zo zijn Gods golven en Gods baren over hem heen gegaan. En bovendien zijn er dan nog die stemmen van binnen die zeggen, waar is nu uw God? Waar is de God op wie ge in het verleden gebouwd hebt en aan wie ge uw zaak toevertrouwde? Kijk, en in dat gemis, het gemis van de gemeenschap met God, waar de golven en de baren als over zijn ziel gaan, waar de stemmen fluisteren en de twijfel gezaaid wordt in zijn hart, in dat gemis schreeuwt de ziel van de dichter tot God. En de beelden die hij voor die schreeuw uit de diepte gebruikt zijn aangrijpend. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot God. Ja, wat bedoelt de dichter eigenlijk met dat beeld van dat hert dat schreeuwt naar de waterstromen? Wel, dat wordt wel verschillend uitgelegd. De meest bekende uitleg misschien is deze. Dat zou een beeld zijn van een hert dat uitgeput staat aan de rand van een steile kloof. En beneden in die diepe kloof, daar kolkt het water, het lokkende water. Maar het uitgeputte, dorstende dier kan er niet bij komen. En daarom schreeuwt het dier daar boven op die rots staande, boven op die kloof, schreeuwt het in dorst. Een andere uitleg zegt, nee, het gaat hier om een hert dat schreeuwt als het na een bange vlucht op de vertrouwde plaats komt waar bronnen zijn en waar water is. Maar het vindt die bronnen uitgedroogd en opgedroogd. Dan schreeuwt het in diepe wanhoop en teleurstelling omdat het geen water vindt. En nog weer een andere uitleg die ik alleen bij professor Van der Meijden gevonden heb trouwens. Is dat het zou gaan hier om een hert dat de waterstromen ruikt die onder de grond zich bevinden. En het snelt langs die reuksporen waar het onder de grond het water ruikt. Maar het kan geen plaats vinden waar het water aan de oppervlakte komt. En daarom schreeuwt het in dorst bij de reuk van het water. Wel, als u die drie opvattingen, die drie verklaringen naast elkaar zet, dan is het verschil eigenlijk niet eens zo heel opvallend en zo heel ingrijpend. Het gaat bij alle drie de verklaringen toch om een hert, letterlijk staat er in de grondtekst, een hinde, die schreeuwt van dorst. Misschien omdat ze voortgejaagd is, der jacht ontkomen is. Die schreeuwt van dorst. En die toch het water niet kan vinden, die er niet bij kan komen, omdat het verwijderd is. En zo met dat aangrijpende beeld van een hert, een hinde, die daar staat met een door dorst rauw geschreeuwde stem, jagende flanken, hijgend, luchtscheppend en hijgend naar water. Met dat aangrijpende beeld tekent de dichter, tekent David, zijn geestelijke dorst, zijn dorst naar de Heere. Zo verlangt, zo dorst mijn ziel naar God. En als het hier gaat om dorst naar God, dat met een zo aangrijpend beeld hier getekend wordt, dan gaat het zoals gezegd om dorst naar Gods gemeenschap. Naar dorst om Gods genade. Nee, het gaat niet slechts om een dorst naar de heiligdommen en naar de altaren en naar het opgaan naar Gods huis onder het feestgezang van de menigte. Dat ook, zoals we in het vervolg van de psalm lezen. Maar het gaat ten diepste, bij alle verlangen naar het opgaan naar Gods huis, toch om God te kennen, om God te vinden, om opnieuw te mogen zeggen, o God, mijn God, om het vriendelijk aangezicht van de levende God te kennen. Daar is die dorst van de dichter van deze 42e psalm opgericht. Zo'n dorst naar God, naar Gods liefde en gunst, naar Gods gemeenschap en genade, kennen niet alle mensen. In Davids dagen niet en ook vandaag niet. Van nature moeten we zeggen, kent niemand die dorst. Ons portret wordt wat dit betreft zo scherp en zo schokkend getekend in een hoofdstuk als Romeinen 3. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Daar hebt u het portret van onszelf. Mensen van nature, zonder dorst naar God. Zonder het zoeken naar zijn gemeenschap. Mensen in de zonde. Mensen die het ook in de zonde uit kunnen houden. Zo zegt de Bijbel dat wij zijn. Zo zijn we van nature. Hebben we dat leren inzien? En zijn we daar onrustig onder geworden? Want het is niet zo best als wij in het licht van de woorden die vanavond voor ons liggen opengeslagen vanuit deze oude psalm moeten zeggen, ja, die dorst naar God. Dat dorsten met heel het hart als het gejaagde hert. Dat dorsten, dat ken ik niet. Dat is een slecht teken. Dat is een teken dat u nog zonder God leeft. Het is misschien ook wel een teken dat u het zonder God nog zo uit kunt houden. En daarom is het juist in het licht van de woorden die zo aangrijpend en indringend klinken vanavond, toch eigenlijk een hele ontdekkende vraag die u gesteld wordt. Moet dat nu zo verder? Zonder God. Zonder verlangen naar God. Zonder dorst naar God. Overal plaats voor. Overal tijd voor. Overal aandacht voor. Maar geen dorst naar God. En misschien dat u daarom denkt, wel volgende week zondagmorgen ga ik maar niet naar de kerk met het avondmaal, want het is toch niets voor mij. Of misschien bent u wel in de kerk, maar hebt u u van de week met allerlei dingen bezig gehouden. En houdt u zondagmorgen volgende week vooral bezig met wie er nu wel en wie er nu niet aan het avondmaal zullen gaan. En hebt u zo uw vragen, hebt u zo uw kritiek. Maar wat is het erg, mijn beste vriend, als u vanavond in de kerk zit en van de week in de voorbereidingsweek zo uw leven leidt en zondagmorgen afwezig of aanwezig, het zonder God en zonder de dorst naar zijn gemeenschap en zijn genade kunt stellen. Dan wordt u eigenlijk door het woord van vanavond al geoordeeld. En dan dringt in alle ernst en liefde het woord van de levende God er bij u op aan. Zoek toch de Heere. Vraag toch of de Heere uw hart verbreekt. En of u verbroken van hart leert dorsten naar God. Want zonder die dorst, met al uw gedachten, met al uw opmerkingen, met al uw ideeën, zelfs met uw rechtzinnigheid, als u niets leert van die dorst naar God. U komt om. U komt om. Dorst naar God. Nee, dat betekent ook niet, en laten we dat ook in alle duidelijkheid zeggen vanavond, dat het hier zou gaan om ieder religieus of godsdienstig verlangen. Er zijn wel mensen geweest, en ze zijn er nog, vrees ik, die als iemand is een ogenblik ernstig gestemd is, of een ogenblik gevoelig is, meteen maar zeggen, dat is al een teken van het werk van God, want dat heb je toch niet van jezelf. Maar als er eens wat gevoeligheid is, of als je eens wat ernstig gestemd bent, maak daar niet meteen de grond van voor de eeuwigheid. Want we lezen in de Bijbel toch ook van mensen die ontroerd werden onder het woord, en het woord met blijdschap aannamen. Maar het was slechts voor een tijd. En het ging, het verdorde, het hield op te bestaan toen de beproeving kwam. Nee, zo'n gevoel op zich, dat voorbij gaat, dat maar voor een tijd is, dat is ook niet die dorst naar God. Juist op dat punt worden we geroepen om ons te onderzoeken. Of het een dorst is zoals de schriften die tekenen. En niet maar een voorbijgaand iets wat slechts aan de oppervlakte blijft en alleen maar wat rimpelingen nalaat, zoals een zomerbriesje op het oppervlak van het water. Wat is die dorst naar God dan? Die dorst naar de levende God. Wel, laten we vanavond een enkel iets van zeggen. Het is allereerst een verlangen. Of beter, een heimwee. Want verlangen is eigenlijk nog te onbestemd. Het gaat hier om een heimwee. Een heimwee, u weet het beeld nog, als van die postduif. Die weet waar hij naartoe moet. Dat is de enige plaats waar hij naartoe moet. Dat is de plaats waarnaar zijn binnenste dringt. En zo wordt hier gesproken over de dorst naar God als een heimwee, een diep verlangen waarin het hart het om God te doen is. Waarom is Davids hart, het hart van de dichter, dan zo dringend verlegen om God? Wel, omdat David geleerd heeft dat hij zonder God niet kan leven. Zonder God niet kan sterven. Zonder God kan hij niets en is hij niets. Kijk, en dat is een vraag die vanavond vanuit het woord van deze psalm zo aan ons hart gelegd wordt. Hebben we dat nu geleerd? Dat we zonder God niet zijn. Dat we zonder hem niets kunnen. Zonder mij kunt ge niets doen. Ja, dan beseffen we iets van onze grote nood. Van de scheiding die er door de zonde ligt tussen God en tussen ons. Dan zien we dat die scheiding veroorzaakt is door de zonde. En dat het door de zonde zo is dat wij onmogelijk tot God kunnen komen. We kunnen het niet, we willen het niet. Er moet een wonder gebeuren. Maar in dat diepe besef van onze schuld en verlorenheid is dat verlangen geboren. Die honger naar God. De droefheid naar God. En dat verlangen is steeds sterker geworden. Want als de Heere in ons hart, in onze nood, droefheid legt, verlangen naar God, uitzien naar hem, dan gaat de Heere trekken, als het ware, dringen, ons drijven tot hem. dan wil de Heere onder de prediking en onder het lezen van het woord dat verlangen, dat uitzien, gaan versterken. Hij blaast het aan, als het ware, door zijn geest, zoals een vuurtje wordt aangeblazen en opvlamt in het hart. Dan gaan we leren dat we God nu nodig hebben om ons te helpen, om die breuk die er is tussen God en tussen ons te slechten. Dan gaan we steeds meer leren dat we God alleen nodig hebben, dat Hij alleen helpen kan en dat Hij alleen onze nood kan vervullen. Kijk, en daar hebt u iets van dat beginnende dorsten, van dat zoeken, van dat uitgaan naar het hart van de Heere. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Daar is een man, een vrouw, een jongere aan het woord die geleerd heeft dat buiten God is er niets dan de ondergang. Gij kunt helpen, gij alleen. Het is hem om God te doen. Het is hem om Gods gunst te doen, om Gods genade te doen. En dat alleen. Niemand anders kan helpen. Juist het beeld van dat hijgende hert, dat daar staat misschien omdat het nagejaagd is door de jagers en dat met moeite ontsnapt is. Het staat daar trillend van vermoeidheid, met dampende flanken, met uitgestrekt hoofd en nek, hijgend naar het water. Dat leeft op dat ogenblik, dat dier, maar voor één ding. Het schreeuwt om water. Al zou het al het andere krijgen aan lekker eten, aan fris gras, of aan de bladeren van de beste bomen. Het zou het niet eten. Water, dat ene, daar is heel zijn innerlijk, heel zijn instinct, heel zijn geest opgericht. Wel, zo is het ook met degene die verlangt, oprecht verlangt naar God. Ik weet het, het kan in de ene tijd anders en sterker zijn dan in de andere. Het kan bij de ene mens die de Heere leert zoeken en leert vrezen, sterker zijn dan bij de andere. Maar waar iets van dat levend, oprechte verlangen ligt, waarin het alleen om God te doen is, waarin God alleen gezocht wordt, ach, dat is er bij ieder die de Heere vreest. Toch? Spurgeon maakt in een preek over deze tekst de opmerking. Hij zegt, kijk, hier staat dat degenen die om God verlegen zijn en degenen die naar de Heere dorsten vergeleken worden met zo'n dorstig hert. Dat hert dat heeft niets meer. Dat heeft geen water bij zichzelf, zoals een kameel. Een kameel, ja, die heeft water bij zichzelf. Die heeft zo zijn eigen bronnen en zo zijn eigen mogelijkheden in zijn eigen lichaam om in tijden van droogte nog van kracht voorzien te worden. Maar een hert dat voortgejaagd wordt, heeft niets meer. Het moet drinken of het zal omkomen. Kijk, zo is het ook wanneer het gaat over deze geestelijke dorst. Dan kunnen we, als het goed is, bij onszelf geen bronnen meer aanboren. Dan kunnen we niet vanuit onszelf nog wat soelaas vinden, nog wat hulp vinden, nog wat kracht putten. Maar dan weten we het en dan gaan we het steeds meer inleven. Dat wij geen krachten hebben, dat wij geen rechten hebben, dat wij geen mogelijkheden hebben. Gij kunt redden, gij alleen. Zo dorst de ziel naar God om dat genadewerk, om die gunst van God die bij hem alleen te verkrijgen is. Kijk, en zo wordt dat verlangen hier in de psalm getekend. En zo is het ook bij ieder die misschien in alle eenvoud en misschien met veel vragen de Heere zoekt en de Heere vreest in oprechtheid. die heeft iets van die nood van de scheiding door de zonde ingeleefd. Maar zijn ziel dorst naar God. En hij beseft het als de Heere zelf die dorst niet lest. Als de Heere zelf die dorst niet vervult, dan kom ik om. Maar hoe zal de Heere dan die dorst lessen? Ja, ook daar wordt iets over gezegd in de psalm en zelfs in de woorden van onze tekst. Kijk, want wanneer hier zo staat, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik voor Gods aangezicht verschijnen? Dan spreekt die dichter David daaruit dat hij verlangt naar de God die zich in het heiligdom openbaart. Daar is het bij dat brandend verlangen om te doen. Naar de God die in het heiligdom van de vaderen, door Mozes opgericht in de woestijn, meegebracht in het beloofde land, het heiligdom met de arken, met de altaren. Naar de God die zich daar openbaart, daar gaat zijn hart naar uit. En kijk gemeente, als er in ons leven iets van de vreze Gods gekomen is, als er midden in onze nood iets van dat verlangen is naar Gods genade en dat zoeken van de gemeenschap met God, dan is het zo dat we dit element uit de psalm van harte onderschrijven en er helemaal mee instemmen. Want wie werkelijk om God verlegen wordt, wie werkelijk God lief krijgt, die krijgt ook zijn dienst lief. Zijn altaren, zijn woord, de plaats waar dat woord verkondigd wordt, de instellingen die de Heere zelf heeft gegeven. En zo gaat het hart van deze Godvrezende dichter uit naar het altaar, naar het heiligdom, naar die massa's die samendrongen naar de tempel in Silo of naar het heiligdom wat David zelf in Jeruzalem had gemaakt, dat tijdelijk heiligdom. En daar in dat heiligdom, wat gebeurt daar? Ja, daar wordt het woord van God verkondigd door de priesters en door de levieten. Die lezen voor uit de wetrollen van Mozes. Daar worden de offers gebracht. Daar rookt het altaar. Daar hebt u de inzettingen van God. En daar gaat Davids hart naar uit. Ja, zo is het toch ook bij ieder die om God te doen is. Die zoekt het bij het woord. Zelfs al is dat woord soms een woord wat ons ontdekt. En wat ons wijst op alles wat er bij ons zo aan ontbreekt. Zelfs al is het woord soms een harde boodschap voor ons menselijke vlees, voor het vlees van u, voor het vlees van mij. Toch een stil verlangen naar het woord, naar de verkondiging, naar de uitleg. Heren, daar gaat mijn ziel naar uit, daarbij leeft mijn ziel. Zelfs al zit je soms dor onder de prediking van het woord. Zelfs al kun je bij het lezen van het woord soms zo moeilijk tot de woorden doordringen. Zelfs al ligt alles van binnen zo vaak toegesloten. Dan toch op de bodem van het hart is er een dorst naar het woord van God. Maar kijk, daar blijft het niet bij. Het blijft niet bij de instellingen van God. Bij de tabernakel, bij het woord. Want het gaat David, het gaat de dichter van Psalm 42 in deze psalm ook niet alleen om die instellingen en ook niet alleen om die tabernakel. Het is hem om de God van de tabernakel te doen. Het is hem te doen om hem die zich daar openbaart. En hoe openbaart God zich in het oude heiligdom van Israël? Wel, God openbaart zich daar. U leest het door heel het Oude Testament heen. God openbaart zich daar boven het verzoendeksel. Boven de ark. God openbaart zich daar door de rokende altaren, door de offers, door het offer van de verzoening heen. Kijk, en zo verlangt deze dichter naar de levende God, naar het herstel van Gods gemeenschap. Hij weet dat dat herstel van Gods gemeenschap, dat wil de Heere laten zien in zijn huis. En dat kan God daar laten zien, omdat er een altaar is, omdat er verzoening is, omdat er een verzoendeksel is. En zo krijgt de psalm toch ook zijn diepte niet. Want daarin wordt zichtbaar wat in het Nieuwe Testament ten volle is geopenbaard. Dat God nu alleen aan mensen in hun nood zijn gunst en zijn genade kan openbaren. Vanwege het offer van de Heere Jezus Christus. God kan zich alleen door zijn woord en geest als een genade God openbaren. Vanwege het offer van hem die zichzelf onstraffelijk aan God heeft opgeofferd. En zijn lijden herdenken we in deze weken heel in bijzonder. We hebben er vanmorgen bij stilgestaan hoe die lijdende borg en zaligmaker dorstte. Het uitriep in de verschrikking van zijn zielenlijden en zijn lichamelijk lijden: mij dorst. En we lezen in deze psalm als het ware profetisch. Over golven en over baren die over het hoofd van de dichter heen gingen. Maar wat zijn die golven en die baren in vergelijking met de golven en de baren die over het hoofd van de Christus heen gingen? Hoe diep is hij niet overweldigd door de golven en de baren van de toorn van God? Hij kon dieper dan enig ander schepsel zingen: waar uw golven, waar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Ja, vanwege die Christus en zijn offer. Daarom kan God zich nu openbaren aan een man als deze dichter, aan een zondig mensenkind. Alleen vanwege zijn bloed, zijn tranen. En laten we dat kernpunt uit deze psalm en het hart van de schriften vanavond nog eenmaal onderstrepen, gemeente. Als het woord gepredikt wordt aan arme verloren van God gescheiden zondaren, die uit zichzelf God niet zoeken en nooit tot God zullen terugkeren. Als dat woord verkondigd wordt, dan kan alleen zo'n zondaar gezocht en gevonden, behouden en gered worden vanwege het offer van hem en vanwege de betaling van hem die zijn leven gaf. Dan kan God alleen gedachten des vredes hebben vanwege het offer van Christus. En als dat vanuit het woord opengaat, ach, wat wordt het dan een wonder. Juist voor mensen die ontdekt hebben dat er aan hun kant zoveel scheiding is. Scheiding van God. Door eigen schuld. Zoveel afstanden zijn door eigen zonde, kloven die ze zelf niet overbruggen kunnen. Als daar in die nood van het van God gescheiden zijn iets opengaat van de liefde van God in Christus voor een verloren zondaar, ja, dan wordt je hart aangeraakt. Dan ga je verlangen. Dan ga je zoeken. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Nee, bij die woorden moet u niet denken zoals ze soms wel eens oppervlakkig worden uitgelegd, dat de dichter hier verwacht en er eruit ziet dat hij in de hemel zal worden opgenomen. Bij God te zijn in de eeuwigheid, dat is de bedoeling hier niet. Het verschijnen voor Gods aangezicht betekent hier het wandelen voor Gods aangezicht in het land der levenden, dat allereerst. Het betekent het genieten van Gods aangezicht. Het betekent het ervaren van zijn aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Daar is het die dichter om te doen. En daarin ziet u dat hier toch een man spreekt die de Heere vreest, voor wie God geen onbekende is, en die je daarom zeggen kan, mijn God, zelfs in het donker. O God, mijn God, op u hoop ik. En midden in het donker maakte hier zijn verlangen bekend. Heere, ik heb u vroeger gekend en gezien als een God van genade. Maar nu ben ik zo ver weggedwaald. Nu is de scheiding zo groot. Nu is het zo dor en zo donker. En het gebed van mijn hart is zo vertolkt in die psalm. Och, werd ik derwaarts weer geleid. En ondanks alles mijn hart dorst, de bodem van mijn ziel dorst naar u. Wanneer zal ik Gods aangezicht zien? Misschien is dat juist van iemand die de Heere vreest en hier in de kerk zit, de vraag met betrekking tot de viering van het heilige avondmaal. Vroeger God gezien. Vroeger iets van Gods gemeenschap ervaren. Misschien wel tijden gehad dat u avondmaal mocht vieren en uw hart als op vleugels gedragen werd. Maar het is allemaal ingezonken. Misschien nog maar kort, misschien al wat langer. U voelt zich zitten als in het klein gebergte, waar de afgrond en de kolken loeien, waar het beeld van het hert zo sprak tot de dichter van Psalm 42. En diep onder alle dorheid en ingezonkenheid en misschien ook nog wel moedeloosheid schreeuwt en dorst uw ziel tot God. Mijn beste vriend, zou u dan de psalm van vanavond toch maar niet eens nalezen en biddend nastamelen en tot uw ziel zeggen wat de dichter van Psalm 42 tot zijn eigen hart zei. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Hoop op God. Of zoals Jesaja het zei. Indien er iemand onder u is die de Heere vreest. Let daarop, hier gaat het over mensen die de Heere vrezen, maar die in donker zitten. Indien er iemand onder u is die de Heere vreest en geen licht heeft, dat hij betrouwen en steunen op de naam van zijn God. Hoop op God. Waarom dan? Hoe kun je op God hopen als je zo ver van God verwijderd bent, als je nergens bij kunt, als je geen krachten hebt en geen rechten hebt? Wel, omdat de Heere niet veranderd is. En omdat Hij het is die in Christus zijn aangezicht, zijn vriendelijk aangezicht wil openbaren aan zijn dorstende volk, aan die dorstende zondaar. En zelfs al is de hemel dan donker, als de dorst leeft in uw ziel, kind van God, als de dorst brandt in uw binnenste, o God, mijn ziel dorst naar u. En de hemel is toegesloten. Hoe meer de dorst brandt, hoe dunner het gordijn is dat u scheidt van hem, want hij is
toch nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat dorstend tot hem vlucht. Kijk, en als we daar iets van mogen kennen, van die levende dorst, die geboren wordt in het godsgemis, die het nu alleen om God en om zijn genade te doen is, die steeds meer afleert zien van alles buiten God en leert hopen op zijn genade, die zal God niet beschamen. Die zal de Heere ook in Christus nodigen. Dorstende, hongerende, mensen die het bij zichzelf niet kunnen vinden, zij worden door die grote koning genodigd. En straks, als aanstaande zondag zo de Heere wil, de tekenen van brood en wijn in ons midden zijn, dan nodigt de Heere zijn kinderen, arm in zichzelf als ze zijn kunnen, ver als ze in zichzelf als ze zijn kunnen, hij nodigt ze. Allen die zielen die dorsten naar de levende God. En daarom, als het vanavond zo is, dat we met die dingen, met onszelf toch vastlopen en in de knoop raken en zeggen, Heere, is dat bij mij wel aanwezig? Is daar wel een oprechte dorst? Is daar wel die vrezen van uw naam? Is het mij wel om u te doen? Zouden we dan niet, juist ook in een week als deze, met al die vragen en met al die raadsels en met al die knopen in ons levenskoord, onze knieën voor hem buigen en zeggen, Heere, doorgrond me en ken mijn hart. En breek alle dingen maar weg die van mij zijn. En maak in uw leven plaats voor u. Plaats voor dat dorsten naar u. Plaats voor dat uitzien naar uw gunst, naar uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Heere, leg me uw vrezen op. Zou dat niet de bede zijn die ons in zulke omstandigheden zou passen? En als er verlangen is, uitzien is, te midden van veel vragen, te midden van veel strijd, zouden we het dan aan de Heere niet vragen om alles wat niet deugt maar weg te nemen. Maar op dat spoor onze wankelende schreden te schragen. Want echt, op het gebed doet de Heere grote wonderen. En de dorstende naar hem en de hongerige naar hem, die het oprecht om hem te doen is en om zijn Christus en om zijn gemeenschap. Hij heeft ze nooit afgewezen. Want eenmaal is die gezegende borg en zaligmaker, tot in de diepste diepten onder de golven van Gods toorn bezweken. Eenmaal heeft hij de dorst geleden die zijn volk had moeten leiden. En eenmaal heeft hij zo voor hen de weg geopend. En vanwege een dorstende zaligmaker, een ondergaande Christus in de machten van de dood, die zo de dood heeft overwonnen. Daarom is het mogelijk dat voor zondige mensenkinderen, wier hart leert dorsten naar God en naar zijn gemeenschap, het meevalt. Want ze zullen verzadigd worden met het goede van zijn huis. En zij zullen vervuld worden met het goede van zijn woning. Dat geeft de Heere hen soms zo ongedacht en onverwacht en altijd onverdiend. En dat wil hij hen bijzonder geven onder zijn woord bij de altaren. En hij geeft het zijn kerk bij de inzettingen, bij het heilig sacrament, waarin het gebroken brood en in de vergoten wijn wordt heengewezen naar de spijs en naar de drank die hij voor zijn dorstig volk bereid heeft. Komt, eet en drinkt van de wijn die ik gemengd heb en van het voedsel dat ik bereid heb. Wat een wonder als je daar onwaardig in jezelf, uit genade alleen, eten en drinken mag. Amen.
Zoals gebruikelijk, gemeente, lezen we nu het eerste deel van het avondmaalsformulier. Dat is dat gedeelte wat verband houdt met de zelfbeproeving. Geliefden in den Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineert en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige. Aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en in alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid tegen God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn Zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitsgaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande overmits ons door de genade des Heilige Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover dit eerste gedeelte van het formulier voor het heilig avondmaal, willen we nu eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wil u zelf deze woorden die we uit het oude formulier lazen en de woorden die vandaag vanuit uw woord overdacht zijn toepassen en heiligen. O God, geef dat wij, wanneer wij die ware honger en dorst niet kennen, ernaar staan om dat te leren. Breek onze harten. Bewaar ons ervoor dat we op een oppervlakkige en goedkope wijze ontroeringen meteen maar zullen beschouwen als die dorst. Leer ons, Heere, voor het eerst of opnieuw wat die ware dorst is. Dat het daarbij gaat om gemis en om een verlangen gewerkt door uw geest in ons hart naar u. Een zoeken van u, een zoeken van u alleen, een besef dat gij kunt helpen in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En wil u, Heere, zichzelf dan aan uw volk openbaren. Ja, wil u van verre staande zoekenden opzoeken en uw genadewerk aan hen laten blijken. En wil u bedoen zien dat dat nu alleen mogelijk is, niet om ons, want onze werken deugen niet en onze bronnen drogen op, maar dat dat alleen mogelijk is vanwege dat volle en volkomen werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die onder de baren van Gods toorn is doorgegaan, om dorstende, om hongerende, die zijn naam ootmoedig vrezen, te leiden en te verzadigen met het goede van uw woning. Heere, leer uw volk die zaligheid buiten en zelf in Christus Jezus zoeken. Leer hen zo dorsten naar u en naar uw gemeenschap, dat ze het niet uit kunnen houden. En wil u dan door alle nevels en door alle sluiers heen breken en hun verlangen, hun heimwee vervullen. Opdat ze het mogen zeggen met de dichter van deze oude psalm. O God, mijn God, de verlossing mijns aangezichts. Heere, wees met ons deze week, sterk ons. Geef ons een goede, eerlijke en geestelijke voorbereiding. En wil u ons zondag bijeenbrengen. Zegen ons in alle arbeid, zegen ook onze kinderen. Wil u ook zijn met alle ambtelijke arbeid die van de week gebeuren moet. Heere, geef ons kracht, licht en genade. En wil u het zegenen, niet om ons, maar om uw naams wil. We vragen het uit genade alleen om Christus wil. Amen. Psalm 43, het derde vers is onze slotzang. 43, het derde vers, zendt Heere uw licht en waarheid neder. 43, vers 3. Adheen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.